Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. 65, 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Dat is het eerste en ook het tweede en het derde vers van Psalm 65.
Thank you.
Schriftlezing is deze middag uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk. En na de schriftlezing uit Efeze 2 doen we met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze middag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis van Nicea zingen we Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het zevende van Psalm 27, na de schriftlezing uit Efeze 2 en de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Wij lezen dus eerst Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide eengemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. En wij doen nu belijdenis met de kerk van de eeuwen. met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. En in ieder van u en van jullie spreken in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. En heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze dienst. Allereerst om uw naam dank te zeggen dat wij op deze stralende zondag samen mogen komen. En dat dat niet de eerste keer is op deze zondag, maar in deze tweede dienst geeft u het ons opnieuw, dat we rondom uw woord bijeen mogen zijn. U laat daarin weten, Heere, dat u ons niet één keer met het heilicht van uw woord wilt voorgaan, maar dat u ons bij herhaling laat weten wat uw wil is, wat uw weg is en wat het grote doel is van al uw werken. Geef, Heere, dat we dat ootmoedig mogen ontvangen, dat onderwijs. Want het is een teken van uw geduld, uw langmoedigheid, dat u het niet laat bij een woord wat eens gesproken is, eeuwen geleden. Dat u het ook niet laat bij een boodschap is een enkele keer, maar dat u met regelmaat op de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus doden wilt laten horen de stem van de levende God, opdat zij die horen zullen leven. En zo zijn we op deze zondagavond samengekomen, omdat u het van ons vraagt, omdat u aan de prediking van uw woord uw zegen wilt verbinden en omdat u ons de eeuwige weg voor het eeuwige behoud wilt leren. Heere, geef dat dat gebeuren mag. We kunnen soms uit de kerk of naar de kerk gaan uit gewoonte. En die gewoonte is goed. Daar mankeert op zichzelf genomen niets aan. Maar als het altijd maar weer, als in een tredmolen, gewoonte is, dan is het niet goed. Wil u dan de tredmolen van de gewoonte doorbreken? En vanavond voor het eerst door uw woord en geest spreken, of woorden van de prediking die we de afgelopen tijd gehoord hebben, zo in ons hart afdrukken, dat we niet meer uit gewoonte kunnen luisteren, maar uit de nood van ons hart. En als het dan vanavond gaat over het totale genadekarakter van het heil, geef dan dat we daarvan overtuigd zijn. En als we niet van overtuigd zijn, dat we dan door woord en geest van overtuigd worden dat het enkel en alleen genade is waardoor wij zalig worden. Heere, wil dat ook aan al uw kinderen leren. Want het is een les die ook uw kinderen steeds weer moeten leren. En als het goed is, steeds meer moeten leren. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want de roem is uit u. En de roem is uit het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En de roem is uit het werk van u, drieënige God. Heere, leer uw kinderen dan niets te worden in zichzelf, telkens weer en steeds dieper. Ootmoedig te zijn, ontvankelijk te zijn, opdat genade ook in hun leven en in hun persoonlijke beleving echt genade wordt en blijft. Zegen u de gemeente, we dragen haar opnieuw aan u op. We danken u, Heere, dat we deze zondag elkaar rondom uw geopende woord mogen ontmoeten. Herinneringen komen boven, al is het alweer heel lang geleden. Maar toch, herinneringen die er zijn in het licht van uw woord en door de werking van uw geest, die sterven niet. Misschien wel als we heel oud worden in onze gedachten, maar in de eeuwigheid niet. Kerkdiensten komen terug. Herinneringen aan uw werk komen terug. Laat het zo mogen zijn, Heere, voor velen van ons. Ook kon het zijn voor ons allen. dat herinneringen aan uw genadewerk, aan vrucht op de prediking van het woord, lang geleden of nog heel kort geleden, straks in de eeuwigheid als dankenstof voor u mag worden neergelegd. Want daar zal het toch om gaan. Eeuwig dank te brengen voor het woord wat u gaf. Voor het werk van uw geest. Voor het werk van Christus. Voor het heilswerk wat u uit genade deed. Heere, wil u heel de gemeente gedenken. Denk aan de ouderen, van wie we nog velen kennen. Ook aan de jongeren, die voor ons veel minder bekend zijn. Maar toch, ze leven net als onze kinderen en kleinkinderen. Midden in deze wereld met al zijn stormachtige ontwikkelingen. Ook met allerlei ontwikkelingen die dwars indruisen tegen uw woord. Houd u onze jonge mensen, onze kinderen, onze kleinkinderen en voor sommigen van ons misschien onze achterkleinkinderen uit genade staande. En druk de waarheid van de woorden van de tekst van deze avond op hun hart. Uit genade, louter genade zijt gezalig geworden. Dat ze daar zoeken, heren, en daarbij door genade blijven. Zegen u allen die moeilijke wegen gaan. U kent alle omstandigheden. U weet van pijn en verdriet, van verborgen en bekende moeite. Zegen u vooral hen die bij het ouder worden aan lichaam, geest en soms ook aan de ziel ervaren dat ouder worden betekent inleveren. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Maar haast u dan tot onze hulp en red. Wees u met de broeders van de kerkenraad. Sterk hen met genade, wijsheid, geduld, fijngevoeligheid, ernst en een diep geestelijk gewicht van het ambt als zij hun werk mogen doen. Zegen onze vriend en broeder dominee Procee, die op het ogenblik ver van ons weg is. Wil u hem zegenen daar waar hij is en later deze week veilig weer terugbrengen. Maar boven dat alles bidden wij van u, wil u hem onderwijzen met uw genade. Want als er iets nodig is, heren, voor al uw dienstknechten, dan is het het voortdurende onderwijs, het permanente leren op de school van uw genade. En dat is dingen afleren, heel veel afleren, maar ook ontzaglijk veel aanleren. Geef u dat aan hem en aan alle dienaren van het woord. Zegen u hem samen met zijn vrouw in het midden van de gemeente. Denk u aan allen die hen lief zijn, van wie de meesten in Canada wonen. Wil u hen allen zegenen. En laat zijn werk, het werk van onze broeder, in de gemeente tot zegen mogen zijn en blijven. Zegen u onze kerken. We zullen er vanavond ook even aan raken, aan wat er in onze kerken gaande is. O God, wil u de kerken bewaren bij uw woord. En bewaren bij de vrije genade van u. Wil u daartoe ook de synode zegenen die over een enkele week beginnen zal. Heren, roep u de synode samen. Maar niet in de eerste plaats de roepende kerk van Dordrecht. Maar u. En wil u zo leiding geven, zoals het was in de eerste synode van Handelingen 15. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om te besluiten. O God, bewaar u onze kerken midden in de stormvloed en de stormbrand van deze tijden bij uw woord. Zegen de kerken die ons lief zijn, waarover we ook zorg hebben. Zegen u heel kerkelijk Nederland, de kerken die dicht bij ons staan en misschien ook wat verder van ons verwijderd zijn. O God, geef u een terugkeer in de kerken, allereerst in deze landen, een wederkeer, een opleving. opdat we roepen om uw genade. Ik wil u bijzonder ook de kerken gedenken die ons deze dag gastvrijheid verlenen, de hersteld en vormde kerk. In dit fraaie kerkgebouw mogen we samen zijn. Heere, woon en werk ook daar plaatselijk, maar ook in het hele kerkverband. Wil u het werk van de kerk naar buiten zegenen. Zegen vooral ook het werk in de kerk die onder verdrukking zucht. Heere, wil u met de kerk in China zijn. In Noord-Korea. In landen die gebukt gaan onder een fundamentalistisch moslimregime. Bouw de muren van Jeruzalem op. Geef u standvastigheid. En ook het blijvend gebed daar en hier. En wil u geven dat we het mogen zien. Kleine verdrukking. Maar heb goede moed. Want gij hebt mijn woord bewaard. Laat dat daar gelden in de landen waar verdrukking is. En ook in ons land waar psychologische verdrukking is. En maatschappelijke verdrukking is. Al voelen wij die niet zo erg misschien. Heere, zegen ons deze avond. Neem alle hindernissen bij het luisteren weg. Geef te horen de boodschap van vrije genade. En geef ook te spreken. U weet het, Heere, dat wij dat woordje genade zo moeilijk kunnen spellen. Omdat er bij ons zoveel is wat met die genade in strijd is. In ons vlees, in ons zondig bestaan. Maar roer ons hart en onze lippen aan door uw geest, opdat we genade, geloof en werken, zoals de tekst daarvan spreekt, mogen naspellen. En aan het hart van de gemeente mogen leggen, van ouderen en van jongeren. En wil u het tot eeuwige zegen laten zijn. Wij hebben het niet. Wij kunnen het niet. Bij ons staan de onmogelijkheden levensgroot voor ons. Maar wil u het doen? Door de kracht van uw genade in Christus Jezus, van wie we het beleden hebben, dat uw rijk geen einde zal hebben. Ook niet in de 21ste eeuw. We bidden het uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. Psalm 86 zingen we samen. Het derde en het zesde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook het zesde vers van Psalm 86. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 8e vers van Psalm 89 na de prediking. Waar moet het in de kerk over gaan, gemeente? Over de evolutieleer? Over de vrouw in het ambt? Over de problematiek van homofiele broeders en zusters? Moet het daarover gaan? Ja, daar moet het ook over gaan in de kerk, helaas. Maar het is wel nodig. Maar wat een armoe als dat alleen de agenda van de kerk zou bepalen. Laten we dat maar klip en klaar zeggen. Als het genadewerk van God niet meer de eerste plaats in zou nemen. Zijn we dan nog wel kerk? Met al onze discussies. Met al onze rapporten. Met al onze zogenaamde gefundeerde meningen. Wat is nodig? Dat we met alle gedachten en dingen die op de tafel van de kerk gelegd worden, allereerst eens door die tafel heen zakken. En op die ene plek terechtkomen. O God, wees ons de zondaren genadig. Dan zeg ik niet dat er geen vragen overblijven, begrijpt u me goed. En dan zeg ik ook niet dat we over die vragen niet in gesprek moeten zijn. Maar dan worden de dingen wel bijbels gezien, gegrond op het fundament waar ze op moeten staan. Want het gaat toch in de kerk als het goed is. Allereerst en allerlaatst. Tot voor de rechterstoel van God. Over die ene kwestie. Dat genade volkomen het werk van God is. En dat is het thema van de preek deze avond. De zaligheid is volkomen het werk van God. Drie dingen. Vanwege de aard van de genade, tekst zegt, uit genade zijt gij zalig geworden. In de tweede plaats vanwege de aard van het geloof, door het geloof. En in de derde plaats vanwege de aard van de werken. Want we lezen in het laatste vers van de tekst, want we zijn zijn maaksel of zijn schepsel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus de zaligheid is volkomen Gods werk. Ten eerste vanwege de aard van de genade, ten tweede vanwege de aard van het geloof en ten derde vanwege de aard van de werken. Efeze. Zoals de meesten van u zullen weten, een stad in Klein-Azië, zo heette het toen, tegenwoordig Turkije. Aan de westkust, de belangrijkste stad van Klein-Azië in die tijd. De vierde stad in grootte van het immense Romeinse Rijk, na Rome, Alexandrië en Antiochië. Een wereldstad. Maar ook een stad waar allerlei soorten van goddeloosheden heersten. U weet, en dat weten de kinderen ook van de verhalen van de kinderbijbel en van de zondagsschool, Handelingen 19 vertelt het ons, dat er in Efeze een geweldige tempel was, ter ere van de godin Artemis of Diana. Zij wordt wel genoemd de godin van de jacht, dat was ze ook. Maar in Klein-Azië was ze in die tijd vooral de zogenaamde moedergodin, de godin van de vruchtbaarheid op alle terreinen van het leven. Daar moest je het op de biddag van verwachten. En die godin Diana, die had een geweldig heiligdom, wat in de loop van de eeuwen steeds mooier geworden was. En dat kwam omdat in oeroude tijden een beeld van Diana uit de hemel was gevallen, volgens de legende. En dat beeld werd in de heilige schrijn in Efeze vereerd. En de tempel was bekend in de oudheid als een van de 7 wereldwonderen. Maar deze stad was niet alleen een stad bekend om zijn goddeloosheid in de zin van afgodendienst. Als u Handelingen 19 zorgvuldig leest, leest u ook nog wat anders. Namelijk dat er in Efeze heel veel aandacht was voor de duistere machten, het occulte. Op een gegeven ogenblik komen veel mensen tot bekering. En dan leest u dat al die tovenaars en hun leerlingen de markt van Athene zwart maken. En op die markt alle boeken, toverboeken en toverspreuken en toveramuletten neergooien. En de hele zaak wordt verbrand. En als u gaat omrekenen hoeveel geld er in vlammen opging, dan was het meer dan 3 miljoen euro. In onze tijd. En de toverboeken stonden in deze periode van de oudheid bekend als de Efezische geschriften. Dus als je wilde weten wat de toekomst brengen zou, dan moest je volgens de heidense regels wel naar Efeze of naar een Efezische tovenaar of waarzegger gaan. En die stad werd dan bovendien nog genoemd de lichtstad. Vroeger leerden we op de middelbare school, en dat zal nog wel zo zijn, dat is Parijs, hè? La ville lumière, de lichtstad. Nou, Efeze was de lichtstad van het oosten. Zo stond het bekend. Dwars door alle goddeloosheid heen, of misschien juist dankzij alle goddeloosheid. En in die wereld, multicultureel, dwazig afgodendienst, occulte machten, kunstlicht van de klassieke cultuur, was het evangelie gekomen. Het leek maar een klein vlammetje. Maar het was er gekomen. En dwars tegen alle verzet en vijandschap in, was er een gemeente gekomen. Maar die gemeente is wel een gemeente buiten het paradijs. Dat wil zeggen een kerk in de aanvechting, zoals de kerk vandaag nog steeds is. En aan zo'n gemeente schrijft apostel Paulus een brief. Het is een brief aan Efeze, mogelijk ook een rondzendbrief voor de omringende gemeente. Sardis, Philadelphia, Thyatira, we kennen ze uit het begin van het boek Openbaring. En als Paulus dan schrijft, dan is het in deze brief ontzaggelijk belangrijk dat hij alle heil en zaligheid die er in Efeze door de prediking van het evangelie gekomen is, toeschrijft aan God alleen. Hij begint zijn brief met die hele lange zin. Een heel hoofdstuk, 1 zin, Efeze 1. Dat de zaligheid voortvloeit uit de eeuwige liefde van God. De eeuwige verkiezende liefde van God. En daar blijft hij voortdurend op hameren. Hij zegt het in ons hoofdstuk. Jullie waren net als die andere heidenen. Zonder God, geen hoop hebbende in de wereld. Midden in de dood, kinderen des torens. En dan dat machtige woord, even voor onze tekst. Maar God. Maar God. Misschien hebt u dat ook wel leren spellen in uw leven. Dat u zeggen moet, kijk, die tekening die Paulus hier geeft in de eerste verse van dit hoofdstuk, dat slaat ook op mij, zondaar, midden in de dood. Het is bij mijn doop uit het oude doopsformulier gezegd, wij en onze kinderen midden in de dood. Maar God, de Heere heeft het zo niet gelaten. Die is in het leven van zijn kinderen die daar in Efeze waren, met zijn evangelie gekomen, met zijn trekkende liefde, met zijn overweldigende en overwinnende genade. En ze zijn tot verandering gekomen. En Paulus is er alles aan gelegen om dat te onderstrepen, telkens weer. Leest u de brief van de week maar eens rustig door. Alles genade. Geen verdiensten van onze kant. Want zo zegt het begin van de tekst het ons. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Wat bedoelt Paulus hier met de werken? Laten we dat eerst maar even duidelijk maken, want dan gaat het woord genade des te meer open als een bloem in het voorjaar. Werken. Dan bedoelt Paulus hier in deze tekst met de werken van ons mens. En ook vooral in zijn geschriften, bijzonder in de brief aan de Romeinen en aan de Galaten, laat hij zien dat als wij mensen behouden worden, dat dat niet aan onze werken is toe te schrijven. Werken in de zin van dat wij door onze gehoorzaamheid aan de geboden de zaligheid zouden verdienen. Begrijpt u me goed, gehoorzaamheid aan de geboden is goed en is nodig. Maar als wij denken dat wij door een stipt leven de zaligheid kunnen beërven en met zekerheid de dood en het eeuwige oordeel tegemoet kunnen reizen, dan maken wij een ontzaglijke vergissing. Maar met de werken bedoelt Paulus ook niet alleen een stipt leven volgens de wet, maar ook als we alle godsdienstige plichten, zoals kerkgang, dagelijks bidden en lezen uit je Bijbeltje. Begrijpt u me opnieuw goed? Dat zijn dingen die nodig zijn en ik hoop dat jij, jongen of meisje, in de kerk elke dag je knieën buigt en het woord van God onderzoekt en een dagboekje leest of iets anders wat goed is. Maar als je denkt dat je daardoor zalig wordt, dan zegt Paulus, dat soort werken voldoet niet, dat kan je de hemel niet binnenbrengen. Of nog een stapje verder. Als je misschien graag over de Bijbel spreekt, en misschien ook wel graag over de geestelijke dingen hoort spreken en er zelf ook aan meedoet, en je denkt dat het wel een aardig gangetje met je gaat, zonder geestelijke kennis van het bloed van de Heere Jezus Christus, dan is ook dat niet genoeg. Want Paulus zegt, opdat niemand roeme. Kijk, weet je wat het gevaarlijke is? Dat zie je bij de fariseeën in het Nieuwe Testament. En je ziet het ook bij mensen vandaag soms. Dat mensen gaan roemen, gaan pochen, groot gaan spreken en groot gaan denken van zichzelf omdat ze zo goed zijn of het zo goed doen. En als dat de basis is, de grondslag is waarop wij denken behouden te zijn, daar haalt Paulus een radicale streep doorheen. En dat gaat in de woorden die hij schrijft in de Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest, heel diep. Het is enkel genade. En niets van ons komt in aanmerking. Dat is best een moeilijke les om te leren. En ook degenen die de Heere kennen, ook onder ons, die zullen zeggen, daar heb je een heel leven voor nodig. Om het telkens weer, en als het goed is ook telkens dieper te leren. Niet door de werken. Het is genade. En genade alleen. Genade als God je opzoekt. En voor het eerst begint te werken in je leven. Zoals Paulus dat zelf had meegemaakt in die bekende geschiedenis van zijn geestelijke arrestatie op de weg naar Damascus. In één ogenblik neergeveld van zijn paard en hij hoort de stem uit de hemel. Saul, Saul, Shaul in het Hebreeuws, Shaul. Wat vervolgt gij mij? Wie zijt ge, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart. Zwaar om de verzen en de hielen tegen de prikkels te slaan. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar zoekt God Paulus op. Midden in zijn brissen van vijandschap tegen de gemeente van Christus. Ja, zegt u dominee, dat is een duidelijke bekering. En had ik nou ook maar zo'n Paulusbekering. U weet niet wat u wenst hoor. U weet echt niet wat u wenst. Paulus' bekering. Die bekering van Paulus, dat moet u nooit vergeten. Dat is niet alleen maar zijn bekering op weg naar Damascus. Dat is ook zijn roeping tot het ambt. Dat kan soms samengaan, de bekering en de roeping. Meestal ligt er wel tijd tussen. Eerst de bekering en daarna de roeping. Maar voor Paulus ook nog een roeping om de prediker te zijn van het evangelie onder de heidenen. Met alle verzet dat dat zou oproepen. En vergeet u het ook maar niet. Die harde weg, want dat was het, had Paulus nodig omdat God dat nodig keurde. De Heere kan het wel zo beslissen dat uw weg een totaal andere is. Want God bekeert sommigen door ze staande te houden met kracht, zie Paulus. Anderen geleidelijk, zodat er niet een moment is dat ze aan kunnen wijzen, maar een periode dat er iets verandert, dat alles verandert. Anderen die van jongs af al de vreze des Heren kennen, daar zijn heel wat voorbeelden van in de Bijbel. Maar hoe het ook gaat, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat opzoekende werk, als de Heere door zijn woord en geest onder de prediking of bij het lezen van de Bijbel of misschien wel onder het zingen van een bepaalde psalm, krachtig door zijn woord en geest tot je hart gaat spreken, je ontdekt aan je zonde, je armoede laat inleven, je de toevlucht leert nemen tot de enige weg om behoud te vinden. Dat is genade en genade alleen. En het is genade, gemeente, als de Heere je meer vrijmoedigheid geeft. Zodat je krachtiger kunt geloven. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Het is genade als God hindernissen afbreekt, dat je voor het eerst aan de bediening van het avondmaal mag gaan. Het is genade als je midden in de barbarij van de postmoderne samenleving vastgehouden wordt en niet ondergaat. Omdat er één is die gebeden heeft dat je geloof niet zou ophouden. Het is genade als je oud wordt en je geestkracht minder wordt. En sommigen van ons, misschien niet in de kerk, misschien in hun appartement of in een tehuis, weten uit eigen ervaring wat dat betekent. Krachten minder worden, herinneringen minder worden, woorden minder worden, misschien wel bijbelteksten minder worden. Het is genade als God je ook dan vasthoudt. En het is genade als hij uiteindelijk zijn kinderen thuis haalt. Tot de laatste snik toe. Toen in 2001 mijn vader stierf, de ouderen onder ons hebben hem nog wel gekend. Toen wilde hij dat er boven zijn rouwbrief stond het begin van onze tekst. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hij was al heel jong tot bekering gekomen, 18 jaar oud. Heeft veel gesproken, ook veel van de Here ontvangen. Maar wat was het laatste regeltje van zijn leven? Jongen, ik heb alles verprutst en verzondigd. Er is niks goeds van mij te zeggen. Maar ik leg mijn hoofd neer op de trouw van mijn zaligmaker. De woorden werden weinig. Dat hoeft dan ook niet meer. Maar de genade had de overhand. Ziet u het? Uit genade. Van het begin tot het einde. En anders niets. En daar hoort natuurlijk ook dat andere bij uit onze tekst. Want dat zegt de apostel niet zonder reden. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. De genade staat voorop. De genade, mag ik het zo zeggen, heeft het eerste en het laatste woord. Genade van God drieënig. Maar bij die genade hoort het geloof. Wat is geloof? Ja, ik heb ooit een preek gehoord. Ik denk dat het nog in de tijd was dat ik in Apeldoorn studeerde. Van een hele eenvoudige dominee, eigenlijk een oefenaar. Opleiding had hij niet gehad. En die had het op een gegeven ogenblik in zijn preek. Het ging een beetje van de hak op de tak, dat wel. Over geloof. Hij zegt, ja, hij zegt, wat voor kleur heeft uw geloof? Zwart geloof, wit geloof, rood geloof. Vreemd zegt u misschien, hè? Heeft geloof dan een kleur? Nou, in de manier waarop mensen daarover spreken wel. Je hebt alle mogelijke van spirituele ervaringen, zeggen we dan tegenwoordig netjes. En zeer theologisch verantwoord. Maar het echte geloof heeft maar één kleur. Dat echte geloof, daarvan zegt onze catechismus, dat is de echte, waarachtige kennis van God in Christus. En een waarachtig en gegrond vertrouwen dat hij ook mijn zaligmaker is. Ik zeg het nu met mijn eigen woorden. Maar laten we het nog eens wat eenvoudiger proberen te zeggen. Maar wel in dezelfde strekking als onze Heidelberger. Dan denk ik aan een beeld wat ik las een paar weken terug in een preek van Spurgeon. Over het eerste vers van onze tekst. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dan zegt hij wel, ik zal proberen eenvoudig uit te leggen wat geloof is. Hij zegt, we zijn een paar weken geleden met een heleboel mensen naar het zuiden van Engeland geweest, naar die krijtrotsen, misschien kent u ze wel. Spurgeon kwam daar graag. Hij zegt, en in die krijtrotsen, daar heb je een soort slakken, hij noemde ook nog de officiële wetenschappelijke naam, die zich vasthechten, vastzuigen aan die rots. En hoe kan je daar naartoe gaan met een stok? En Spurgeon, reumatisch als hij was, wandelde in die tijd al lang met een stok. En je kan erop slaan, maar die slakken die zuigen zich vast in die poreuze krijtrotsen. Dat is nou een beeld van het geloof. De psalmdichter zegt, mijn ziel kleeft u achteraan. Daar hebt u een wezenstrek van het ware geloof. Het ware geloof heeft door genade geleerd naar God toe te trekken. Het ware geloof heeft de aantrekkingskracht, als ik het zo mag zeggen, van de liefde van God ervaren. van de genade van de Heere Jezus Christus. En het kleeft God aan. Het neemt de toevlucht tot Hem. Het weet het. Als ik mij niet aan U vastklem, o rots der eeuwen, dan zal ik onder de stokslagen van de wereld en de duivel en mijn eigen vlees eeuwig verzinken in de nacht. Maar houdt U me vast, opdat ik U vast mag houden. Mijn ziel kleeft U achteraan, is dat uw leven? Ik vraag niet of u heel veel kennis hebt. Dat staat de mens meestal in de weg. Heb ik in al die 45 jaar bijna dat ik dienen mag, echt wel geleerd. Kennis kan een grote hindernis zijn als ze niet geheiligd wordt. Hè? Ik vraag ook niet of u veel ervaringen hebt. Want mensen kunnen de prachtigste verhalen vertellen waar de Heere doorheen prikt. Ik vraag wel of u geleerd hebt in de nood van uw leven God in Christus nodig te krijgen. En of u iets verstaat van het woord uit de psalm. Ik kan niet buiten u. Buiten u heb ik niets. Is uw hart gericht op Hem? Ja, maar dominee, ik wil zo graag meer licht. Meer vastheid. Meer vertrouwen misschien wel. Ja, dan lijkt u misschien wat op die man uit de geschiedenis van de Heere Jezus. Als hij van de berg der verheerlijking komt. En de discipelen zijn zieke jongen niet konden genezen. Die aan de maanziekte leidt. Dan zegt de Heere Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dan staat er dat kostbare woord. Hè? Heer, ik geloof. Ik geloof. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Hoe vaak zeg je dat misschien met andere woorden niet als je werkelijk de Heere leert vrezen. Want we schieten in ons geloof toch ook zo vaak tekort. We hebben zo vaak toch te kleine gedachten van de Heere en te grote gedachten van alle mogelijke bezwaren en onneembare bergtoppen. Heere, ik geloof. En al ziet u misschien het heil in Christus door de nevels of door de schaduwen heen van verre, dan zeg ik het toch, omdat het woord het me voorzegt. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Waarom? Omdat de genade altijd aan het geloof vooraf gaat. En het eerste woord van onze tekst is, uit genade zijt gij zalig geworden. En hoe meer het geloof nou gaat zien van de genade van God in Christus, hoe meer het geloof de werken weg gaat schrappen als grond om zalig te worden. En hoe meer het geloof gaat rusten op genade en de genade gaat bewonderen. Hoe dat dan is? Wel, dan moet ik even wijzen op een tekst die aan onze eigenlijke preektekst vooraf gaat. Dan zegt de apostel Paulus, maar God, vers 4, die rijk is in barmhartigheid en door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Als u dat leest, dan zegt u misschien, dominee, dat is hoog en diep. Ja, dat is het ook. Zo diep dat ik daar alleen maar van weet te stamelen. En ook mijn theologisch denken op die diepe woorden stuk breekt. Maar dat is een zegen hoor, als je theologisch denken ook eens een keer stuk breekt. En ook eens een keer dat je het niet meer weet. Want waar gaat het hier over? Hier wordt gezegd dat die weg van de Heere Jezus, zijn weg dat hij uit de doden opgewekt is, dat hij naar de hemel gevaren is, dat hij in de hemelen is aan de rechterhand van God, zoals we samen beleden hebben. Dat komt allemaal ten goede aan zijn kerk. Wat is nou de zaligheid en het heil? Zijn opzoekende liefde, zijn dragende ontferming door de stormen van het leven heen. Wat is dat? Dat is vrucht van Goede Vrijdag, van Paas, van Hemelvaartsdag, van zijn zitten aan de rechterhand als de grote hoge priester. Wel eens iets van ontdekt onder de prediking of bij het lezen of zomaar bij het stil mediteren. Alle heil en zaligheid is uit genade, want het ligt bij u. Het ligt vast in het kruis, het ligt vast in het geopende graf, het ligt vast in de hemelvaart, het ligt vast in het hoge priesterlijke werk van Christus in de hemelen. En als je dat dan mag geloven, de zaligheid buiten mezelf, in Christus Jezus mag zoeken, zoals het avondmaalsformulier zegt. Was dat rijk, hè? Wat is dat rijk? Want dan hoef ik niet meer op mezelf te steunen. En dat is een les die de Heere in zijn kinderen ook in het geestelijke leven leert, als het goed is. Vroeger werd het vaak gezegd, het is een uitdrukking die we nogal eens tegenkomen in de preken van uw eerste predikant, dominee W.F. Laman, jaren 30. In het begin van het geestelijke leven, ja, dan is het hij en dan ik. Dan ben je nog zo op jezelf gericht. Hij, de Heere, ja, maar als ik er maar iets van mag voelen, iets van mag ervaren. En dan wordt het door genade, als de Heere dieper gaat ontdekken en verder gaat leiden, omgekeerd. Hij en dan ik. Eerst ik en dan hij. Nu hij en dan ik. En als het goed is, wordt het uiteindelijk steeds meer hij alleen. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En dan het laatste, en ik moet me haasten om daar ook nog iets van te zeggen, want dat is een niet onbelangrijk stukje van wat Paulus hier bedoelt. Wij zijn zijn maaksel, zijn schepping zou je ook mogen vertalen. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Want je zou de vraag kunnen stellen, ja, als het nu zo ligt dat het alleen maar genade is. Alleen maar geschenk van God. Alleen maar vrije ontferming, alleen maar het bloed van Christus, alleen maar het werk van de Heilige Geest. Ja, dan komt het er nog helemaal niet meer op aan wat wij doen. Daar komt het wel op aan. Het is uit genade, maar u, jij, ik, wij worden ernstig en welmenend geroepen om die genade te zoeken. En wij de mens die die roepstem in de wind slaat en allerlei excuses, vroom of niet vroom, verzint om de ernstige en welmenende roeping van de Heere te versmaden. En het is ook niet zo dat wie nu door genade zalig wordt, dat hij dan slordig mag leven. Elke slordige zonde daad of elke slordige zonde is een aantasting van de heiligheid, maar bijzonder ook van de goede tierenheid van God. Nee, Gods kerk is een kerk die het leert, ijverig, volijverig, Een wat ouderwetse vertaling, maar die geeft het wel treffend weer. Volvaardig te zijn in goede werken. En dat gaat de apostel zo uitleggen. Hij zegt, we zijn zijn maaksel. Dan bedoelt hij natuurlijk niet dat wij door God geschapen zijn in den beginne. Dat gelooft Paulus ook ten volle. En hij gelooft dat de wereld geschapen is in 6 dagen. Dat was toen geen twijfel. Maar daar gaat het hier niet over. Paulus bedoelt, zoals de schepping van de wereld was in den beginne, Genesis 1. Zo heeft God zijn kinderen ook herschapen, opnieuw geschapen. En dat gaat net zo toe als bij de schepping in den beginne. Hoe ging dat toe? En God zeide, er zij licht en er was licht. Als God roept met de krachtige bediening van zijn geest, door en in en met zijn woord, dan gebeuren er wonderen. Dan worden dode zondaren levend gemaakt en dat is herschapen. Of zoals het staat in onze tekst, zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Ja, tot goede werken. Want God zoekt als hij mensen herschept, als hij uw hart vernieuwt, dat stenen hart maakt tot een vlezen hart, dan zoekt hij wat? Zijn beeld terug. Zo heeft God de mens geschapen, toch? Naar het beeld en de gelijkenis van God. En wat is dat beeld? Catechismus, het begin. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die zoekt God terug. En als God ons leven gaat vernieuwen, herscheppen, dan krijgen wij in beginsel iets van de echte geestelijke kennis van de gerechtigheid en van de heiligheid. En dat houdt ook in dat we gaan leven met vallen en opstaan. En soms voor ons besef meer met vallen dan met opstaan. Dat we gaan leven naar zijn geboden. Maar die werken, daarvan zegt Paulus hier, die echte werken, die vrucht zijn van de genade. Ja, dat is niet een lijst met plichten die je af kunt vinken. Zo van deze plicht moet je doen en die plicht moet je doen en die plicht moet je doen. En aan het einde van de week hijg je ervan en zeg je, ja, ik heb ze allemaal kunnen afvinken. Zo doen wij tegenwoordig, hè? Zelfs ook met geestelijke dingen, vrees ik. Maar dat komt in het koninkrijk van God niet voor. Echt niet. Wat zijn de echte goede werken die zijn, ja, dat duizelt ons niet. Die zijn door God voorbereid. En dan mag u lezen van eeuwigheid af voorbereid. Want de eeuwige verkiezing van God, waarover de Dordtse leerregels zulke diepe en prachtige dingen gezegd hebben, dat gaat niet alleen maar over de verkiezing tot zaligheid. Uitverkoren om God te leren kennen en in Christus Jezus in genade aangenomen te worden, dat is de kern. Maar de uitverkiezing van God gaat over heel het christelijke leven, hoor. En zelfs over de kerk. Ook over de goede werken. Iemand heeft gezegd, die goede werken van de gelovigen, ook al kunnen ze het er zelf vaak niet voor houden, die heeft God als het ware van eeuwigheid al uitgetekend. Zo wil ik dat mijn kinderen leven en mijn kinderen wandelen. Ja, dat vind ik wel mooi, maar nog niet genoeg. Want God heeft die werken niet alleen voorbereid in de zin dat het als het ware een tekening is. Zo wil ik dat het leven van mijn kinderen gestalte kreeg en eruit ziet. Nee, als God van tevoren de dingen voorbereidt, dan doet hij het ook. Dan is hij niet alleen de ontwerper van de goede werken van het gebouw van de zaligheid. Maar dan bouwt hij het ook. Door zijn eigen liefde. Door zijn eigen geest. Op grond van het bloed van Christus. Die werken zijn voorbereid. En als je dat gaat zien, gemeente, dan geeft dat aan de ene kant een heilige ontspanning. Want je komt erachter, als je de Heere vrezen mag, is het niet? Heere, u roept het eerste gebod dat ik u alleen moet dienen. Maar ik kom erachter dat ik zoveel andere goden in mijn hart heb. Dat ik uw tweede gebod geestelijk moet dienen. Maar ik kom erachter dat ik zoveel beelden in deze beeldcultuur in mijn hart heb. U roept me op derde gebod om uw naam te eren. Maar ik heb uw naam zo vaak onteerd. En gaat u de geboden maar langs. En dan ga je met de catechismus belijden. Alle geboden gebroken en niet één daarvan te houden. Dat zeg je niet alleen in het begin als de Heere je aan je zonde gaat ontdekken hoor. Maar ook telkens weer en steeds meer, ook bij het ouder worden. Heere, wat heb ik er weinig van terechtgebracht. Niets van terechtgebracht. En als God nou laat zien, het is alles genade. Zelfs de werk. Opdat niemand roemen. Ik heb al die werken. Al die werken van heel mijn kerk al voorbereid. En ik werk ze ook uit in hun leven. Zo dat hun harde hart gebroken wordt. Zo dat ze mij lief krijgen. Boven alles zo dat ze hun naaste lief krijgen. Zo dat ze wandelen in mijn wegen. Zo dat het voortdurend een gebed is wat we samen voor de preek zongen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Zo. Heilige ontspanning. Maar het is ook een geweldige opdracht. Want als de Heere uit genade die werken ook uitwerkt in het leven van de zijnen. En als je echt ontdekt hebt dat de genade van God in Christus aan zo'n zondaar als ik bewezen is. Dan kan het niet anders, zegt onze catechismus. En daarin spreekt ze het woord na. Dat Gods kinderen geen vruchten zouden voortbrengen. Der bekering waardig. En dan moet je het aan de ene kant zeggen. En ik mag dat wel zeggen met een Bijbeltekst niet. Uit mij geen vruchten te vinden. Heren, die kan ik niet produceren. Maar mag dan mijn vrucht, mijn goede werk uit u gevonden zijn. Werk in mijn hart. Neem de hindernissen weg. Die machtige brokken die achtergebleven zijn van het vlees. En van de zuigkracht van de wereld. En van de sissende stem van de boze. Dan ga je steeds meer bidden. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En weet je, dan wordt het leven alleen maar. En dat zijn de rijpste en de wijste christenen. Alleen maar een getuigenis van Gods genade. Is dat ons leven? Mijn leven? Uw leven, jouw leven, uit genade opgezocht. Uit genade het geloof geschonken. Uit genade wandelende in de werken, in de vrezen des Heren. Vorige week preekte ik over deze tekst, dat was trouwens voor het eerst, in de gemeente van Werkendam. En toen was er nog een mooie toepassing en die kan ik hier niet maken. Omdat nu eenmaal de naam van uw plaats Middelharen is of Sommelsdijk is en niet Werkendam. Werkendam, zoals zoveel plaatsnamen in Nederland, betekent een dam in de werken. En de werken was een oud riviertje dat inmiddels is opgedroogd. Wat een zegen als je in Werkendam woont. Maar dan geestelijk in Werkendam woont. Als God een dam gelegd heeft om jouw goede werken tegen te houden. Opdat niemand roeme. Maar wat een wonder. Als je ook mag weten. Mijn werken, daar is een streep doorgegaan. Een dam voorgelegd. Maar God werkt in de kerk van zijn liefde. In het leven van een christen, van een kind van God. Zijn liefde zo uit. Dat ze hem hartelijk gaan liefhebben. En als ze hem hartelijk gaan liefhebben. Dan wellen de werken op. Uit de bron van boven. De bron van zijn eeuwige liefde. En daar moet het heen niet. Voor het eerst of telkens opnieuw. Heren, één ding. Genade. Genade alleen. Dat was het laatste woord van die grote Puritein uit de 17e eeuw, John Owen. Er worden verschillende van hem genoemd, verschillende laatste woorden bedoel ik. Maar het mooiste is dit. Wat overblijft van al mijn werken. En hij heeft werken geschreven, 2 grote boekenplanken vol. Is dit. Genade. Genade alleen. Of door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met de dankzegging in gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst. wat zullen we zeggen? Ze zegen, Heere, als we niet veel meer te zeggen hebben. Als onze mond stil wordt. En vooral als onze ziel stil wordt voor u. Stil vanwege het wonder, onverdiend en ongedacht van uw genade. Uw genade die ge ten volle geopenbaard hebt in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. In de weg die hij ging, in de namen die hij draagt, in het woord dat hij laat verkondigen. Heere, zegen ons met die genade. En laat het ook onze belijdenis zijn of mogen worden. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Niets van ons. Zegen ons zo deze week. Geef een goede en gezegende week ook in ons werk. Zegen u de prediking van komende zondag met de Pinksterdagen. Zegen u ook bijzonder de dienst van belijdenis. Dat de jonge mensen die hun ja-woord geven, hun ja-woord mogen geven in de kracht van uw genade. En hopend op uw genade. Zegen ons als we elkaar verlaten. Verlaat u ons niet. Maar gedenk ons in uw gunst. Dat bidden we, smekend om verzoening voor al onze zonden. Maar u ook dankend en erend om wat u gegeven hebt in uw woord. En in de onuitsprekelijke gave in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden en danken in zijn naam. Amen. 145, het derde vers is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.